Ja, lieve Hoor Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor deze avond die gij ons gegeven hebt. En we danken u voor uw liefde en genade dat we zo samen mogen komen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heren, dat ook na deze zomer, dat we hier weer zo mogen zijn, heren. En ja, wat een voorrecht is het dan als we eraan denken dat zoveel mensen dit niet kunnen doen. Die het zo graag zouden willen. Heren, dat er ook in ons hart het verlangen voortdurend mag zijn naar u en uw woord. Dat we zo mogen wandelen in het licht van uw woord. Dat we zo die gemeenschap mogen kennen met onze Heer Jezus Christus. We danken u voor hem die zichzelf voor ons gegeven heeft. Heren, wat een bijzonderheid dat hij zichzelf zou geven. Maar vader, dat u uw zoon gegeven hebt. Gegeven. Opdat wij het leven zouden hebben. Ja, wij die de dood verdiend hadden. We danken u voor dat eeuwige leven in Jezus Christus, onze Heer. Het is ons verlangen ook, heren, dat een ieder daarvan ten volle verzekerd is. Dat we nooit rond hoeven te lopen en twijfelen. Want onze twijfel heeft niet te maken met onszelf, maar onze twijfel zou te maken hebben met u. Heer, wat gij gezegd hebt in uw woord is waarheid. Dat we zo mogen vertrouwen op de levende God. Die ons alle dingen rijkelijk schenkt. We danken u voor dat eeuwige leven in de Heer Jezus. We bidden ook, Heer, dat we dat zo mogen zien. Mogen beleven. Dat we worden bewaard in de kracht Gods. Dat het niet aan ons ligt, maar dat we op u mogen vertrouwen. Dat het zo... Al onze hoop is op u. En het is niet dat we van onszelf kunnen geven dan onze zonde. Maar in dankzegging willen we zeggen, Heer, we zullen de beker der verlossingen opheffen en de naam des Heeren aanroepen. Vader, we danken u voor die grote naam, die boven alle naam is. Voor welks naam we de knie buigen met tong belijden. Jezus Christus, hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. We dragen op deze tijd aan u op en bidden dat gij zo deze lippen dat u wilt zelf, dat ze uw woord verkondigen. Heren, dat onze oren geopend zijn tot u zelf. Dat uw woord inderdaad mag spreken, heren. Dat we het niet van mensen verwachten, maar van de levende God. Vader, zo leggen we deze avond in uw hand en zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen. Vanavond zou ik u graag voorlezen om mee te beginnen van Psalm 8. Psalm 8. Dit is waarschijnlijk de derde psalm die David geschreven heeft. Volgens ons is die eerst begonnen met Psalm 39 en toen heeft hij Psalm 19 geschreven. Psalm 19 dus schrijft van de majesteit van God in de schepping. En Psalm 8 schrijft ook over die schepping. En over die mens in die schepping. En dan is maar even de vraag. Wat is het doel van God met de schepping van de mens? Wat is het doel van God? Met de schepping van de mens. Waarom heeft God die mens geschapen? Wat is zijn doel ermee? We gaan toch niet denken dat God zomaar zegt, nou ik ga zijn wereldje schapen en ik ga er zijn mens op zetten en dat zullen we wel zien. God heeft van het begin aan een plan gehad. Hij heeft een plan gehad voor u en mij. En wat is dat plan? Wat is zijn bedoeling in dat plan? Waar gaat het om in ons leven? Is het, ja, we zijn hier en we zullen wel zien hoe het schip strandt? Of is er nu werkelijk een bedoeling van God voor u persoonlijk? Ja, die is er. Wat is die hoogste bedoeling van God voor u en voor mij in dit leven? Ga ik u dan regelrecht vertellen. En dat is om gemeenschap te hebben met hem. Zo heeft God die mens geschapen. Om gemeenschap te hebben met hem. Zo is God met die mens begonnen. Ze wandelden met God, Adam en Eva, in de Hof van Eden. Wat een gemeenschap. Er zat niks tussen. Helemaal niets. Totdat er een ander tussen kwam. En ze gingen ook nog naar die andere luisteren. Trouwens luisterden er ook wel eens naar die ander. Dat stopt dan de gemeenschap. Ik denk toch misschien dat ik even een moment ga nemen om te zeggen, wat is nu eigenlijk gemeenschap? Klein lichtje erop. Sommige, er zijn van allerlei ideeën. Ik word voortdurend, krijg ik wel vragen aangaande een, ik ga het maar even zo zeggen, aangaande nieuwe sectes die iedere dag geboren worden. En dan gisteravond moest ik tegen iemand zeggen, dit lag bij mij en dit hadden ze me achtergelaten en dat. En ik zeg, en weet je wat je er ook mee moet doen? Ik zeg, hupsakee. Hupsakee, wegwezen. Daar heb je allemaal niks aan. Sommige mensen denken dat ze alles moeten onderzoeken. Nou, dat doe ik beslist niet. Ik weet niet of dat het hier ook zo is, maar in de meeste gemeentes in Nederland, dan zie je op een gegeven dag, zie je er van die groene of die zwarte of allebei die bakken staan. Sommigen noemen ze grijze bakken, maar ook voor mij. En zijn jullie wel eens bezig geweest om te zien wat erin zat? Die zegt, Koop, ben je nou helemaal niet wijs? Dan ga ik steek mijn neus niet in die bakken, want ik weet al wat erin zit. In ieder geval, het is allemaal. Het stinkt. Je denkt toch niet dat ik daar mijn neus in ga steken? Nou, zo is het met al die dingen die je tegenkomt. God heeft ons geroepen. Hij die getrouwd heeft u geroepen, 1 Korinthe 1 vers 9, in de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Nou, daar gaat het om. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het gaat om gemeenschap met God. En wat een verschrikkelijk iets was het daar in die hof. Toen ineens, hoe kwam het dat ze ineens vrees hadden? Ze waren ineens beschaamd, ze waren ineens bang. En God komt eraan gewandeld en hij roept, Adam, hij roept nog steeds, hè? Ewout, Jasper, hij roept nog steeds. Hè? Dus hij is nog niet gestopt met roepen. Nee, hij, die getrouwd, die roept u. Hè? En hij roept u wel. In zijn gemeenschap. Hij zegt, kom nou bij me. Ja, God die heeft met tranen geroepen toen. Toen Adam weggekropen was. Want hij was nu bang van God. En dat doet die mens. Die kruipt weg van God. En God die wil juist dat we naar hem toe komen. En voor dat deel heeft hij zijn zoon gezonden. Dat zei die tekst. Kan je dat nog herinneren? In Lucas 19 staat dat vooral. Van die kleine man. En die wou ook Jezus zien. En hij hoorde dat hij er langs moest komen. En die ging heel vlug in een boom klimmen. Je moet denken, zo'n kort mannetje. En die van die lange gewaden, die heel veel opgetrokken had natuurlijk. En dan in die boom klimmen. En dan kijk je. Daar komt Jezus aan. Bijzonder, hè? En wat dacht hij? Hij kan mij niet zien, maar ik kan hem wel zien. En het was eigenlijk net andersom, hè. De Heer Jezus kon hem wel zien. En hij zegt, kom eens naar beneden. Want ik moet bij jou in huis zijn. Oh, dat is laat wat hij verwacht had, hè. En nou wil de Heer Jezus ook bij jou in huis zijn. Ja, ik bedoel niet in dat huis van steen en hout en zo. Nee, daar ook wel in. Maar dit huis, hè. Deze tabernakel, dan wil hij dus in leven. Hè? En dan wil hij gemeenschap in hebben. Hij wil niet zomaar in een kamertje ergens zitten. Hè? Ik denk dat je allemaal wel een kamertje hebt in je huis. En je zegt, nou, daar kom ik eigenlijk nooit in. Nou, dan mag je dat nog wel hebben. Nee, nee. Hij wil op de troon van je hart zitten om de leiding van je leven te geven. Om je zo gemeenschap te doen hebben met hem. Nou, dat moet toch wel fantastisch zijn, hè? Als de God van het heelal, die alles geschapen heeft, die alwijze God, als die bij je wil wonen en die wil de leiding van je leven zo overnemen en zegt, ik weet niet hoe het bij u geweest is voor die tijd, voordat je hem kende, en toen had je zelf de leiding van je leven, dat dacht je tenminste, hè? Dat was alleen maar gedacht hoor, maar en nu komt hij, en hij wil die leiding. Is dat een verschil? We zouden kunnen zeggen, dat is een verschil van dag en nacht. Dag en nacht. Dus, ja, hij is het licht. Dus dan heb je het licht. Als je zelf gaat, dan wandel je in de duisternis. Duisternis. En dan ga je overal overvallen. Overal. Ja, hier ben je dat gewend, je hebt straatverlichting, allerlei verlichtingen, ja. Maar dat is allemaal surrogaat natuurlijk, hè. Dan gaan we eerst lezen, want daar komt het niet hier ook niet uit, hè. En kijk eens hoe die psalmist, want het gaat om het hart, hè, van deze man. Je ziet hier, David heeft dit geschreven, en als je nou iets leest over David in de Bijbel, dan moet je moet naar dat hart toe gaan. Hoe ziet dat hart van die mens eruit? Klopt dat hart? He? En op die manier kom je tot het hart van God. Want je wilt toch dat hart van God bekijken? Zeg, hoe ziet dat hart van God eruit? En op die manier krijgen we te zien. Hé, heeft God voorkeur? Deze is een beetje beter, die is een beetje minder. Of zeg, jullie zijn allemaal broertjes en zusjes van me. Of moet ik zeggen zusjes en broertjes? We hebben allemaal diezelfde vader, Piet. Hè? Allemaal diezelfde vader. Adam heet hij. Adam. Adam heeft het gedaan, hè. Het is altijd Adam zijn schuld. Hoewel we Eva de schuld geven, dat is wel zo, maar Adam is de schuldige. Oké? Eva was verleid. Laat ons eerst dit lezen. Eens kijken hoe mooi dat is waar het begint. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemelen. Of gesteld het boven de hemelen, als je de oude vertaling leest. Dus. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt. Zie je dat God wat kinderen nodig heeft? Soms, dan neemt God kinderen tot zich, hè? Dat is moeilijk soms, hoor. Dat geef ik direct toe. Mijn eerste begrafenis was een jongetje van 5 jaar. Ik dacht dat ik door mijn knieën ging. Dat deed ik dan ook letterlijk. Ik ben wel op mijn knieën gebleven een poosje. Als je een begrafenis hebt van een jongetje van 5 jaar. Ja. Maar weet je wat het laatste was dat hij zei? Hij had 3 maanden voor zijn sterven had hij niet kunnen spreken. Weet je wat het laatste was dat hij zei? Het bloed van de Heer Jezus reinigt me van al mijn zonden. Wat denk je daarvan? Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Jongetje van nog geen 5 jaar dus. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van al mijn zonden. Ik zeg ook, dan is het weer niet zo moeilijk om dan te preken op zo'n begrafenis. Hè? Want dan heb je je tekst al natuurlijk. En je ziet dus dat wij moeten worden, en daar hebben we allemaal een beetje moeite mee, en wij moeten worden als wat? Als kinderen. Als kinderen. En dat is wel eens moeilijk, hè? Niet om soms kunnen we wel kinderachtig zijn misschien. Maar kinderlijk is wat de Heer vraagt. Kinderlijk. Niet kinderachtig, hè. Dus kinderlijk. En dan zegt, hé, kinderen, kom tot mij. Het is geen wonder dat de Heer Jezus dan met die kinderen zat om zich heen. Dat is mooi hoor, om kinderen te onderwijzen. Ik zeg wel eens, wanneer ik in de gemeente spreek, en dan weet je wel, dan bij de tijd dat je gaat spreken, dan laten die kinderen er allemaal uitgaan. Ik zeg, dan gaat het beste weer. Ik krijg wat er overgebleven is. Ja, die kinderen, dat zijn degenen die zijn ontvankelijk, die luisteren naar de Heer Jezus. Wij luisteren ook. Maar Tom, wij doen het door een zeef. Wij zeven eerst alles en zeggen, we zijn een beetje zeverig op die manier, hè. Maar wij zeven eerst alles en dan zeggen we, oh ja, dat kan wel, dat kan niet, en dat moet zus en dat moet zo. We hebben dus allerlei dingetjes zoals we willen. Zie hoe mooi dat het is als je die... Kun je het voorstellen hoe God daar zit met zijn kinderen? Dat is toch schitterend als je dat zo hier ook ziet. Uit de mond van kinderen en zuigelingen. Het ga je lof toebereid. Die prijzen de Heer. Ja, dat is het mooie ervan. Hè? In ieder geval, en dan die vijand en wraakgierige te doen verstommen. En hier kan de vijand niet tegenaan. Huh? Er is geen andere wetenschap tegen gewassen. Aanschouw ik uw hemel... Het werk van uw vingers. Zie je dat wel eens? Als je dus naar de hemel kijkt, die wij kunnen zien, en dan zie je de vingers van God, zie je tekenen daar. Ik weet niet of je wel eens een tekenaar bezig gezien hebt, die zie je met al zijn kwasten, zijn penselen, zijn verf en weet ik wat allemaal. En dan heb je daar een canvas en een doekje neer en dan is hij bezig en dat duurt hem een hele tijd voordat hij een keer een tekening gemaakt heeft, voordat hij een schilderij gemaakt heeft. Hè? En dan is het nog, oh, iedereen spreekt eronder, want... En ik kijk naar buiten en ik kijk en ik zie die schilderijen die God maakt. En dan mik je er weer eentje opzij en dan maak je weer een andere. En die mik je ook weer opzij. Krijg je weer het volgende. Het is schitterend. En de film, hè, als je daar naar kijkt. Ja, dat is zo geweldig als je dit gaat lezen. En je ziet hoe God die schepping gemaakt heeft. Hoe die daarmee bezig geweest is. En nu moet ik even stoppen en denken. Zeg, zo is die ook met... Ja, bezig. Hoe die je gemaakt heeft. Is dat niet bijzonder? Hoe heeft hij je gemaakt? In de gelijkenis van zichzelf. Lichaam, ziel en geest. Of, zo zeggen wij natuurlijk, hè? Want wij beginnen bij het aardse eindje. God begint bij het hemels en die zegt geest, ziel en lichaam. Zo heeft hij ons gemaakt. In de gelijkenis van zichzelf. Er is niets dat zo gemaakt is als de mens. Dan kun je dus wel direct al zien hoe God met die mens bezig is. Want die moet op hem lijken. Dus het is Gods bedoeling dat we op hem lijken. En zo is hij bezig. Weet u wat het belangrijkste in uw leven is dus? Ja? Gemeenschap hebben met God. Want door uw leven heen is Hij bezig om u te vormen zoals Hij u wil hebben voor een hele eeuwigheid. Zie, wij zijn hier maar een klein poosje. God snel, vind je niet? Jij bent nog wel een beetje jonger als ik denk. Maar het gaat snel, hè. Het is gauw voorbij eigenlijk, hè. Dat je dat toch ziet. En nu is die bezig dit. Ja, als je zo jong bent als jij, dan denk je, ah, het begint pas. En ik las gisteren nog, dat het is net als een schaduw, hè. Het is net als een schaduw. Ja, net als een damp. Zo snel is het voorbij, hè. Een zucht. Job die spreekt over een levensband. Dan gaat alleen weer voorbij. Ja, dan kon je zitten wel sterk te kijken, maar het is gauw gebeurd. Hè? En voordat je het weet, dan zeggen ze, oh, ben je ook opa? Goed, dus het gaat heel snel. En in dat, nu ga ik het zo zeggen, in dat korte poosje dat we hier zijn, is God bezig om ons te vormen zoals hij ons wil hebben voor de eeuwigheid. En wanneer we dus naar huis gaan, op zijn tijd, dan is het de bedoeling dat we gereed zijn om bij hem te zijn. Nou, dat is het grootste werk waarmee God bezig is. Je kunt er van alles van maken. Je kunt denken dat je dit nog moet doen en dat moet doen. En dat in je gemeenschap of in je gemeente of in je kerk. Je moet dit en dat nog allemaal doen. Even wachten. Dat is allemaal fijn. Maar God is een werk aan het doen in u, in mij. Om ons te vormen zoals hij ons wil hebben voor de eeuwigheid. En het is belangrijk dat we daar aan denken. Want daar gaat het om die gemeenschap. Wil ik eventjes zeggen, wat is nou eigenlijk gemeenschap? Hè? Wat is nou eigenlijk gemeenschap? Ik heb u net Johannes 17 vers 3 voor gequoteerd, als ik het zo mag uitdrukken. Dat is, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus het persoonlijke kennen van iemand. Ik zal een klein voorbeeldje. Alles wat we hier van deze aarde kunnen geven zijn natuurlijk helemaal maar voorbeelden. Die een klein beetje licht doorlaten. Dat zijn lampjes, die laten wat licht door. Hè? Wij zijn hier vanmiddag naartoe gekomen, mevrouw en ik. Zoals je kunt zien. En we hebben dus, laat ons zeggen, een goed uur in die auto gezeten. En dat is zo fijn dat ze naar me mee wil. Zoals ze voelde zich eigenlijk niet zo lekker, maar ik zeg, ga je mee? Ja, dan gaat ze gaat toch nog graag met me mee. En dan hebben we gemeenschap. Wat betekent dat dan? Dat betekent heel eenvoudig dat we bij elkaar zijn. Dat betekent helemaal niet, misschien zijn er maar weinig dingen die er gezegd worden onderweg. Ik zal je één ding geven, één ding vertellen. Bijvoorbeeld, het is heel stil in de auto en ineens hoor ik, weet u wat dat betekent? Dat betekent kou je voet moet omhoog. Soms dan heb je dat wel eens, hè, dan ben je toch een beetje in gedachten. En dan zakt je voet automatisch. Wat heb je? Daar heb jij nooit geen last van, hè? Ze gaat ja tot het is. Oké, dus niemand die dat begrijpt dan. Nee. Oké, dan zeker de jonge man niet. En dus dan krijg je. Weet u wat ook het geval is? Je komt bijvoorbeeld, ik zal de plaats zelfs aangeven, je komt dus dan in de buurt vanuit Bijland, dan is het 120, maar dan kom je ineens op 100 terecht. Hè? En ja, zo duur als de brandstof vandaag is, dan kun je toch niet ineens op de rem trappen, hè? Oh, die heb ik nog niet gezien. Wat doe jij, Jasper? Nee, dat hoef je niet te vertellen, hoor. Maar we gaan dan makkelijk nog eventjes uit laten lopen, als het ware. Kennen jullie dat? Frans, jij niks zeggen. Kennen jullie dat? Mm-hmm. Nou, wat ik daarmee wil zeggen, dan is dus eigenlijk eventjes, is die gemeenschap toch verbroken dan, hè? Want het dat zegt al genoeg natuurlijk. Dit klopt niet helemaal. Hè? En weet je wat nu het wonderlijk is? Er hoeft niks gezegd te worden. Alleen dan, en dan weet ik al dat het genoeg is. Je gaat elkaar dus leren kennen. Er zijn geen hoop opmerkingen of aanmerkingen. Nee, het is alleen maar. Nou, dat heeft natuurlijk twee redenen. Ten eerste, je overtreedt de wet. Hè? Ten tweede, dat kan je wat kosten. Hè? En, nou, we zullen maar heel niet te diep gaan in deze zaak, want soms vinden we het erger aangaande de kosten dan aan het overtreden van de wet natuurlijk. Hè? Goed, de meesten begrijpen die dingen zelfs. Ongelooflijk, hè? Vooral degene die natuurlijk wel eens een kaartje thuis gaat hebben. Die begrijpen dat het misschien best. Maar het gaat dus over die gemeenschap. We hebben dus gemeenschap heel te weg. Maar die gemeenschap kan even onderbroken worden, omdat iets niet helemaal gaat zoals het moet. Of luisteren we daarnaar? Dus als er iets gezegd wordt, dan kan ik één van de twee dingen doen. Ik kan er naar luisteren en dus daar aandacht aan besteden en daar dus op reageren in de goede zin. Of ik kan gewoon doorgaan. Wanneer we gemeenschap hebben met God, Hij gaat altijd door. Maar gaan we door met Hem? Of gaan we onze eigen weg? Het betekent helemaal dus niet dat er altijd een hele bezige conversatie is. Ik denk dus juist, en ik ga dat expres zeggen, mag je gerust weten, ik ga het dus expres zeggen, want vandaag leven we in een tijd dat we denken, dat er gedacht wordt in ieder geval, dat een hoop lawaai God wel aangenaam moet zijn. En dat is het dus juist net niet. Het is heel wonderlijk dat hij in de psalmist die zegt, wees stil en weet dat ik God ben. En is het niet mooi als je samen ook zo stil kunt zijn. En zo is het ook de bedoeling met God, dat we stil kunnen zijn. Ja? Je zegt, hoor je dan iets? Ik weet, Hij is bij me. Waarom? Omdat heeft Hij me verteld in zijn woord. En geliefde, het is de bedoeling dat we helemaal staan op het woord van God. Er is verder niets dat we eigenlijk op kunnen vertrouwen dan op het woord van God. Ik denk dat de tijd van de eeuwen dat het ons wel geleerd heeft. Ik zal dat niet vragen, ik heb dat nooit gedaan. Maar veronderstel dat ik eens vraag, zo, wat geloof jij nou precies? En dan ging het met de volgende. En dan komen we eigenlijk terecht op hetgeen dat een ander ons verteld heeft. Weet u dat de meeste mensen in deze wereld, die geloven over God en de Bijbel, wat een ander ze verteld heeft. Ja, maar de zaak is, God die wil zelf tot ons spreken door zijn woord. En een ander kan je er inleiden misschien, maar dan moet je wel heel voorzichtig zijn hoe dat gaat. Ik kan je allerlei dingen aangeven die helemaal niet van God zijn, maar die mensen toch uit de Bijbel halen. Lijken te halen, in ieder geval. Dus houd in de gaten. Het gaat dus God om zijn gemeenschap. En hoe hebben we gemeenschap met God? Door zijn woord. Ik wil verder lezen met u. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Wat is de mens? Dat u aan hem denkt. Die mens die zegt, kijk je er wel eens naar? Naar die hemel? De hemel die je kunt zien. Je weet, er zijn drie hemelen, hè? Hemel waar de vogeltjes vliegen. Huh? Hemel waar de astronauten vliegen. En de hemel waar de engeltjes vliegen. Dat is makkelijk om te onthouden. Kun je dat onthouden? Huh? Dat is niet helemaal. Nou, wij kijken naar de eerste. Oh, ben jij in de zevende hemel geweest? Oh, nou, ik heb maar drie gehoord. Dus daar ga ik het even op houden dan. Huh? Maar die eerste, die zien we. Die wolken. Schitterend is dat, hè? En als je straks de sterren ziet, zijn er zelfs mensen die worden er helemaal romantisch van. Als ze naar de sterretjes kijken, nou, kan zijn. Als je van het strand loopt, Frans? Ja, als je dan denkt hoeveel dat er zijn. Hoe groot het sterrenstelsel is. Hoe groot is die God? En dat is die God die bij jou wil wonen in je hart. Die de leiding van je leven wil hebben. Is dat niet het mooiste dat er is? Dat God, dat er zo'n gemeenschap is met God. Dat je zo in het woord bent. En dat het woord zo door je heen leeft, dat je zo'n gemeenschap hebt met God, dat je, het is de bedoeling. Hoe zou je nou weten wat God wil? Eigenlijk is dat niet zo moeilijk, hè? Eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Het lijkt misschien moeilijk, maar het is niet zo moeilijk. Niet dat we God gaan begrijpen, daar gaat het niet om. Maar het is wel de bedoeling dat we zijn wil weten. Huh? En hoe weet je zijn wil? Hoe weet je wat iemand wil? Nogmaals, gemeenschap ermee hebben. Veronderstel dat ik je vraag. Of je mag dan mij vragen, dan zullen we het omdraaien. Dat is makkelijker, hè? En je zegt tegen mij, weet jij wat je vrouw wil? Oh ja, dat weet ik. Ja. Weet u wat ze wil? Kunt u zo vertellen. Zelfs Remco weet het. Zelfs Remco weet het, zie je dat? Ja, die is bij ons huis geweest, dus die heeft al wat van die gemeenschap genoten. En dan zie je, fietsen, dat, als wij eens met het gegeten hebben, dan is dat... Het niet te hard komen. Het regent geen eens. Het is mooi weer, hè? Ja. Ja. Nou, ik zeg altijd ja. Zie? Dat is gemeenschap. Dat weet je dat wel. Dat is mooi, hè? Ja. Dat vind ik ook. Maar ik weet dus wat ze wil. En zo op vele terreinen. Niet alleen op het terrein van fietsen nu. Maar zo op vele terrein. Ze weet ook wat ik wil. Ja. En zo hou je rekening met elkaar. Denkt u dat God rekening houdt met hetgene dat u graag doet? Soms zeg ik wel eens tegen God. Onze kinderen, die zitten ver weg. Maar soms zeg ik wel eens tegen God. Nou God, nu wil ik graag eens een van de kinderen zien. U hebt een zoon, u weet wat het is. Dat u uw zoon graag dichtbij hebt. Nu wil ik graag even van mijn zoon zien. Kan dat? Is toch niet verkeerd? Huh? Dat is toch gemeenschap hebben? We vragen elkaar dingen. En dan kan God weer dingen tegen mij zeggen. Huh? Dat ik maar weet wat hij wil. En God die laat dat wel zien. Door zijn woord. Huh? Ah, schitterend. Zie. Nou, dat is die God. En als je ziet, de wijsheid van die God. De Heer Jezus is ons gemaakt... Wijsheid. Leer hem kennen en je hebt de wijsheid. Niet de wijsheid in pacht, maar de wijsheid. En we kijken wat hij zegt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Nu gaat God even terug naar die schepping, zie je dat? En hem met heerlijkheid en luister gekroond. Denk je wel zo? Hoe zou die mens eruit gezien hebben toen hij net geschapen was? Nog geen zonde. Bijzonder, hè? Bijzonder. Want Adam, die moet wel iets, een geweldige, sterke man geweest zijn, hè?
Nog geen ziekte.
Nog geen ziekte, nog geen zonde, niets om tegen te houden. Een EQ van 4.000, 5.000. Hij kon zo in de eerste dag kon hij zo al die namen geven en getrouwd zijn en ga ze maar door. Dat wil je toch even niet om denken. Heel die zaak onderhouden. Hij had nog geen four-wheel drives en zo al. Hè. Om eens eventjes rond te rijden. Nee, dat ging allemaal te voet. En overal naartoe, aan met al die dieren omgaan. Dat is wat. En met Eva omgaan, dat nam misschien ook al heel wat tijd in beslag. Dat wil ik hem wel eens vragen als ik hem zie. Heb je geen vragen als je die mensen? Dus, kijk, gij doet hem, want hier komt het nu. Dus hier is die mens geschapen, daar heeft hij het nu dus over. En dan zegt hij, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. God die heeft dus die aarde geschapen. En toen heeft hij het allemaal aan die mens gegeven. En zegt, hier is voor jou nou. Ja? En die mensen zeggen, nou zal ik er even voor gaan zorgen. Het is niet zo heel goed afgelopen. Waarom niet? Die mens luistert naar een ander. En als je nu even terugkijkt, 6000 jaar terug, naar toen die mens geschapen was, en die gemeenschap had met God. En je ziet nu wat er van gekomen is. Van wat die mens gedaan heeft. Eén keer. Aan die één vrucht gezeten. Die hij niet mocht hebben. De eerste zonde. Dan is het toch niet te veel. Maar als je ziet wat dat voortgebracht heeft. Wat die ene vrucht van de zonde voortgebracht heeft. Dan zou je toch zeggen. Nooit meer. En hoe komt het dan dat die mens zich zo probeert te verdedigen vaak tegenover God? Is je dat opgevallen? Ga maar eens. Ik heb vaak op vele plaatsen. Ik heb openluchtdiensten gedaan, deur aan deur bezocht. En, ga ze maar door. En als je dan met mensen zo aanspreekt op de straat en je zegt. Zo, kent u de Heer Jezus? Weet u het even geleven? Kent u? Dan is. Ik ga naar mijn eigen kerk. Ja, maar daar had ik het helemaal niet over. Ik spreek alleen maar over de Heer Jezus. Ik spreek niet over kerken, gemeenten, daar ben ik niet mee bezig. Dat is niet mijn taak. Mijn taak is om over de Heer Jezus te spreken. Waarom is een mens ineens zo gauw als je hem erover vertelt. Gaat hij ineens in de verdediging. Dan moet hij toch wel iets hebben daarvan binnen dat hij vast wil houden. Hebt u wel eens gehoord van John Bunyan? John Bunyan die was degene waarover de christenreis geschreven is. En de christenreis is het boek dat het meest verkocht is na de Bijbel. De Bijbel is het meest verkochte boek. Maar de christenreis is daarna het meest verkochte boek. In ieder geval alle jaren geweest. Ik kan niet zeggen of het vandaag zo is, maar dat is altijd zo geweest. En wat maakte die allemaal mee? Wat maakte die allemaal mee? Die ging op een hele reis, is ervan gaan zitten. Die heeft. Weet u hoe dat ontstaan is, dat christenreis? Omdat hij 12 jaar in de gevangenis gezeten heeft. Voor zijn geloof. En dat heeft God gebruikt om over de hele wereld dat te laten gaan. Iemand als Spurgeon die heeft dat boek, zegt hij, 100 keer gelezen. 100 keer. Dat is heel wat. Klein boekje. Hè? Ja. En dan zie je hem daar op reis gaan. En dan zie je hoe God bezig is met die mens. En hoe. Op ieder wegje dat die mens komt. Dat die mens iedere keer een zijpaadje opzoekt. Iedere keer in het leven zoeken we zijpaadjes. Waarom? Omdat we ons aangesproken voelen. We denken dat dit pad mooier is dan hetgeen waar God ons op leidt. We willen graag een andere weg gaan. Weet u wat de Bijbel daarover zegt? In Jesaja 53 in het 6e vers. Wij alle als schapen hebben gedwaald. Wij zijn alle onze eigen weg gegaan en de Heere heeft het op hem gelegd. Al onze zonden op hem gelegd. Al onze schuld op hem gelegd. Maar ik kom dan tot de ontdekking dat het eigenlijk zegt dat mijn weg is een dwaalweg. Hoe kan het dan toch zijn dat ik op een dwaalweg wil blijven zitten? En toch er nog aan vasthouden vaak, hè? Aan die dwaalweg. Nou, de God die laat ons iets zien dat veel mooier is. Laat ons verder lezen. Moet je zien. Gij doet hem heers over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, al te gaan, ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zee doorkruist. Alles. Alles heeft hij aan die mens gegeven. Is het duidelijk? Alles aan die mens gegeven om te onderhouden. En die mens. Wat heeft die mens ervan gemaakt? Nou heb ik een vraag voor u. Denkt u dat u het beter gaat doen? Ben je wel eens in een zekere gedachte gekomen dat je zegt, oh, nu zie ik hoe het moet. En nu ga ik het goed doen. En dan voordat je het weet, precies, dan gaat het weer. Hoe kan dat toch? Wat leer ik daar nu toch van? Wat leer ik daar nu toch van? Er is een liedje dat zegt, al de weg leidt mij mijn heiland. Zeg, de Heer is mijn herder. En zonder hem kan ik niet verder. Als hij leidt, alleen dan is het goed. Al het andere is wat? Knoeiend. Dan komt die knoeiend weer aan. Dat is toch wat? Hè? En dan hoor ik mensen wel zeggen, ja, maar je moet toch zelf weten wat je gaat doen? Ja, dan moet je inderdaad zelf weten. Maar zie je wat die eerste mens, als je nu denkt dat die eerste mens, die was er in een volkomen plaats. Je mooier kan niet hebben, hè? Dat zou toch heel eenvoudig moeten zijn, hè? En die heeft het niet gemaakt. Die luisterde naar een ander. Luister je ook wel eens naar een ander? We hebben een liedje, hè? Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Dat zal ons vroeger in het leger. Ik zing het ook wel eens voor sommigen. Maar je ziet dus, als nou die mens er in het begin het niet gemaakt heeft. Hoe zullen wij dan, die in zonde geboren zijn, hoe zullen wij het dan maken? Nee. Het gaat niet werken, Remco. Het gaat niet werken. Het gaat dus helemaal niet zoals we gedacht hadden.
Daar was ik al.
Zo ver was je. Dan ben je al heel eind. Dan ben je al veel verder dan de meeste. Het gaat dus helemaal niet zoals we gedacht hadden. Het gaat dus juist heel anders. Maar als we weten dat het niet gaat zoals we denken dat het zou moeten gaan. En we zeggen, Heere, hoe gaat het dan wel? Hé, kunnen we gaan luisteren naar wat de Heere zegt, hoe hij het wil hebben? Wat is zijn doel? Kom weer even terug naar het begin. Wat is het doel van God met je leven? Waarom heeft hij jou geschapen? Om gemeenschap te hebben met hem. En daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. Laat me nog even benadrukken. Gegeven. Hij geeft het eeuwige leven door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Luister, wat is het eeuwige leven? Wat is het eeuwige leven? Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wat is kennen? Het wordt je gemeenschap. In Genesis 4 begint met en Adam bekende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger en baarde een zoon. Hij had gemeenschap met zijn vrouw. En het hoogste dat er in het leven is, is gemeenschap hebben met God. De status boven alles. Staat gemeenschap hebben met God. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Heer, leidt u de weg maar. We zingen ook wel eens een liedje van u die mij geschapen hebt. Ja? U die mij geschapen. Heeft God je geschapen? En met wat voor doel? Het doel is om gemeenschap te hebben met hem. En zo heeft hij hier neergezet. En zo wil hij dat leven van je leiden. En daardoor, zodat hij verheerlijk wordt. Nu komt er binnen direct alweer iets van. En wat? Ik heb er iets van gezegd op een zondag. En die, als je dat leest in Exodus 19, dan zie je dat direct. Dus zei, het volk Israël die zei, wat gij zegt, we luisteren, dit zeggen ze, zullen wij doen. En ze hadden het nog maar net gezegd. En dan gingen ze al. En ze waren al met gouden kalf bezig. Wat gij zegt, zullen we doen. En het volgende eruit komen ze gauw ook half. Je ziet. Wij, als wij zeggen we zullen het doen. Dan komt er aan niks van terecht. Heere, wilt u het doen? Wilt u het doen? Want ik ben niet benachten. Het is heel bijzonder dat God die zegt tegen Paulus. Wanneer Paulus die klacht erover. Ik denk dat er een kleine klacht in ieder geval wel in zat. Hij zegt, ik heb de Heer 3 keer gebeden. Ja, wat, hè? 3 keer gebeden. En God die zegt, dan moet je daar maar niet meer over praten. Want mijn kracht, had dus een probleem, hè? Had een probleem. Weet u wat ik denk? Ik denk dat hij een zonde had. En daar had hij geen overwinningen over. En dan ga je, o Heere, wat een verschrikkelijk ding zit ik hiermee. En God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Eens luisteren. We hebben pas allemaal, ik denk dat je hier en daar wel iets van die gebeurtenissen daar in China gezien hebt. Ze noemen dat Olympische Spelen. En we zullen de rest laten liggen ervan. Maar één ding heb ik ervan gemist. Ik heb er geen gezien die zeiden, en ik heb de beker voor de zwakste te zijn. Die was er niet bij. Die was er helemaal niet bij. Als ze nou toch overal iets voor hebben, dan hadden ze daar toch ook wel een beker van mogen hebben, hè? Voor de zwakste. Nu was er niet bij. Dan had ik ook nog mee kunnen doen. Misschien wel niet, Henk. Misschien heel wel gelijk. Misschien ben ik nog niet zwak genoeg. God die zegt dus, ik heb jouw kracht helemaal niet nodig. Ik heb niet nodig wat jij denkt dat je nodig hebt. Nee. Je hebt mijn kracht nodig. En mijn kracht die kan alleen maar volbracht worden in zwakheid. En die zwakheid die uit zich hierin, waarin de Heer Jezus zegt, het is volbracht. En er is niemand die er iets in toe kan voegen. En ik ga even terug naar waar ik mee begon eigenlijk. En dat is met het vertellen van Zacchaeus. En dan zegt de Heer Jezus, hij is gekomen om zondaren, alleen maar zondaren, te zoeken. Ik dacht niet dat hij zo hard over moest zoeken. Nou, hij moet wel zoeken voor degene die toe willen geven dat ze zonderen zijn. Ik denk een jaar geleden, ik zat in een ziekenhuis en ik had wat tijd erop te wachten ook. En ik dacht, nou, er zijn hier allemaal mensen die toch de Heer Jezus nodig hebben. We gaan eens kijken. En ik maak een praatje met dezegene. Ik zeg, kent u de Heer Jezus? En ziet u het nodig in dat u behouden moet worden? Dit was in Canada. Jesee, die wist niks van being saved, ze wist niks van behoudenis af, ze wist niet ervan af dat ze een zonder was en ze wist niet eens wat een zonder was. En toegeven dat ze een zonder was, dat was er al helemaal niet bij natuurlijk. Er zijn maar weinigen die toe willen geven, dus ze zonder zijn om mee te beginnen. En dan, wat doen we eens vertellen? Wat nou eigenlijk een zonde kan doen? Zondigen. Dat is het enigste wat die zonde kan. Is zondigen. Ja. Maar dat wil hij niet toegeven. Die denkt dat hij goed doet. Ze kunnen je dat zomaar niet vertellen. Een zonde ben daar geen goed kan doen. Ik doe mijn best. Kan iedereen dat niet zien? En mijn, hij was corona, je ziet het gewoon, ziet helemaal niet. Hè? Nou, good for you. En dus we geven dat allemaal niet toe. En dat is juist het hele begin. Dat is helemaal het begin. Ja, die zonde, die kan niet anders dan een zondige. En dus de Heer Jezus die komt en die zoekt die zonde op. En die zegt, hey, ik wil bij jou binnen zijn. Is dat niet prachtig? Ik moet bij jou binnen zijn. En als ik bij jou binnen ben, dan gaan we de zaak wel een beetje anders omzetten. Hè? Zeg, veronderstel dat hij nou naar jou toe komt en zegt, zou ik nou eens de leiding van je leven overnemen? Wat zeg je dan? Nou, tot zover denk ik dat ik het aardig goed gedaan heb. En ik geloof niet dat ik iemand bezeerd heb. En ik kan het heel verhaal ophangen zo. Oh, ja. Nou, dan zal het jou wel niet passen dat ik de leiding overneem van je leven. Weet je wat nou het moeilijke, ik weet niet of ik dat wel eens verteld. Vroeger heb ik nog wat schapen gehad. En toen ik zocht naar wat schapen, toen ik had een man dat ik heel goed kende. En ik zeg tegen een Bernard, ik zoek wat schapen. Hij zegt, koog, je gaat toch geen schapen houden zeker? Dat is het ergste wat je doen kunt. Oh, nou dan moet ik ze zeker hebben. Dan moet ik ze zeker hebben. En daar heb ik echt, ik heb een schaapjes gehad. Ja, echt die wolgen, hè? Die weerpoten, weet je wat? Lammetjes, oh ja, schitterend is dat. Ja. Ontzettend veel van geleerd, hè? Heel veel kun je ervan leren. Er is niks zo hulpeloos als een schaap. Er hoeft geen eens een dier, ander dier aan te pas te komen. Die rolt op zijn rug en hij kan niet verder. Daar ligt hij. En als je hem niet op zijn pootje zet, dan de verschillende keren. Zelfs soms een keer even in de kerk. En de mevrouw zegt, hé, hey, kijk eens, kom, er ligt een schouder op zijn rug. Ik zie de auto uit, over de sloot heen, over de draad heen. Ding even op zijn poten zetten en dan gaat hij weer. Maar als je niet op zijn poten zet, dan is hij zo vertrokken. Dat is een schaap. Hulpeloos. Absoluut hulpeloos. Volgende. Er staat een schaap. En er is een lammetje. En die is aan het spelen. Er staat een schaap. Bah. Tegen het lammetje. Lammetje is alleen maar spelen. Lammetje speelt gewoon verder. Bah. Een schaap. Dat is nou een schaap. Die we hadden daar een omheining. En dan vind je, hoe ze het vinden, is onbegrijpelijk. Er zit een gaatje ergens. En ja hoor, eruit. Maar je moet niet denken dat ze ooit de weg terug kunnen vinden. We hebben in ons leven koeien en schapen en noem maar op, van allerlei dieren gehad. Die gaan grazen. Maar zo gauw als dat schaap eruit is, dan is je helemaal in paniek. Dan kan je niet terug. De koe raakt helemaal niet in paniek. Die gaat gewoon grazen. En heel de rest van de koeien, die staan ook aan die heining te kijken hoe ze eruit kunnen. Want die willen dan ook gaan grazen. De schapen niet. Die trekken er eigenlijk niks van. Zegt de Holland, is over het maar daar lopen. En die loopt langs die heining heen. Nou, tenslotte doen we weer terug erin. En je zat niet geloven, hè. In de kortste tijd is hij weer door de gat eruit en hij kan weer zijn weg niet terugvinden. Dat is een schaap. Dit is toch echt niet te filmen, hè? En dan gaan ze ruzie zoeken met elkaar. Bonk, bonk, bonk. Tegen elkaar aan. Waarom doen jullie dat? Ja, ik wil wat hij heeft. Bonk, bonk. Daar heeft helemaal geen niks gezien. Schapen. En dus, Bernard zegt tegen me, Koop, daar moet je toch echt niet aan beginnen. Dat is het domste wat je kunt doen. Dus nu heb ik, nou ja, ik ben zelf een schaap, dus als ik iets doms ga doen, dat is niet zo erg dan, hè. Volg ik? Huh? Dus het ene domme ding met het andere domme ding, hè. Dus dat daar even zien. Wat die schapen niet doen, daar sta je echt stijl versteld van. Verschrikkelijk, hè? En dan ga je schapen houden. David, die wist er iets van. Die zegt, de Heere is mijn herder. Oh, dus die wist wat een schaap was. En die wist wie de Heere was. En hij maakte dus de vergelijking met zichzelf en een schaap. En hij zegt, alleen de Heere kan die leiding geven in mijn leven die ik nodig heb. Hier hebben we een van de wijste mannen van alle tijden. Niet een volmaakte man, maar een van de wijste mannen van alle tijden. Een hele wijze koning. En die zegt, ik ben net als een schaap en ik heb de Heere nodig. En je ziet ook, dat hij daarvan leert. Hey, hier is de man naar Gods hart. En dan zeg ik, hey, daar moet ik uitzien te vinden hoe zijn hart tikt. Dat hart van die man, van die David. Want door dat hart van David vind ik dat hart van God. Het is de bedoeling dat ik dat hart van God leer kennen. Ik wil Gods hart leren kennen. Het gaat me niet eerst om David's hart te leren kennen. Nee. Maar dat hart van David, misschien moet ik het andersom zeggen, dat hart van mij lijkt een beetje op dat hart van David. Want hij heeft ook weer diezelfde vader. Hè? Hij heeft ook weer diezelfde vader als ik. Zo, en zo reageert David tegenover zijn herder. Hé, dan ga ik ook zien of dat ik ook zo Hey, wat deed David eigenlijk? Die vertrouwde helemaal op zijn herder. Die wist dus wat het was. Dat, hey, hij, en hij was best een strijder, hè? Hij was een goed krijgsman. Als je alleen al denkt, zelfs toen hij nog een herder was, dan was hij een goede herder, hè? Want toen die leeuw en die beer kwam en die pakte hij bij de sik. Heb je een leeuw bij zijn sik gehad? Of een beer? En dan haalde hij het lam uit de bek. En dan zat nog een stuk oor in. En dan ging hij er ook nog uithalen. Moet luisteren. En hij klokte ze over zijn hoofd. Over zijn kop. En hij zegt, ik redde allebei. Het lam en het schaap. Uit de mouw van de beer en de leeuw. Hè? En zo is onze herder, want die is bij machten om ons overal uit te redden. Hij heeft mijn schuld volledig betaald. Er is niets meer. Nou, is dat niet geweldig? Dat 2000 jaar geleden, daar ging die hamer en daar ging die spijker. En Colossens die beeldt dat zo uit, dat onze zonden die zijn aan, die schuld die zijn aan, dat kruis gespijkerd. 2000 jaar geleden. En zouden wij dan proberen om er iets aan te doen? Of zullen we maar ons leven overgeven aan die herder en zeggen, Heer, leid mij. Want ik weet zelf niet hoe ik gaan moet. Ik weet niet hoe ik gaan moet. Ik heb er geen idee van. Is er iemand hier die weet wat er morgen gaat gebeuren? Geen idee van, hè? Geen idee van. Is het dan niet geweldig dat je je leven kunt leggen in de hand van deze herder? Ik ben zo dankbaar dat ik een herder heb. Die het begin en het einde is. En die zo mijn leven wil leiden. En zegt, hey, kom, ga maar met mij mee. Vrienden, als ik denk aan het begin van een seizoen, dan wil ik u graag zo bemoedigen in het begin van ons samen zijn, studies die we misschien zullen doen in de komende tijd, hoe het dan ook gaat, dat we eerst dat. Weet je wat het belangrijkste is? Als je je motor opstart, dat je hem eventjes warm laat draaien. Ik weet wel, dat is tegen alles in vandaag van de dag, maar dat kunnen we vertellen wat ze willen natuurlijk. Het is belangrijk dat je eerst eventjes je motor laat draaien en die een beetje op doet warmen. Vandaag, ik hoop dat je motor een beetje warm wordt voor de Heer Jezus. Ik hoop dat je hart vervuld wordt met hem. Efeze drukt het uit in het derde hoofdstuk, dat je vervuld wordt met al de volheid Gods. Dat je zo zegt tegen die herder, neem gij mijn beide handen met kracht omvat. Geef mij uw vaste geleide op dit zo uiterst smalle pad, want alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw neemt trouwens uw herder mijn armen mee. Neem mijn leven, laat het Heer. Toegeleid zijn aan uw Heer. Als je zo die herder, dat hij zijn weg kan vinden door je leven heen. En dat hij kan laten zien, hey, dit is de weg, wandel daarin. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Zo begint hij deze psalm en zo eindigt hij deze psalm. Daar hebben we dus weer de Heer Jezus. Hij is het begin en het einde. Hij begint daar, dan gaan de scheppingen, daar eindigt hij mee. Dat hij is altijd dezelfde. Er is geen verandering bij hem. Jezus Christus dezelfde. Gisteren, vandaag en heden, Hebreeën 13 vers 8. Kun je hem vertrouwen? Is er iemand zoals hij? En dan te denken, je hebt het gehad al even geleden, Ewout, over die opname. En ben je gereed? Is één ding, ben je gered? Maar de andere, ben je gereed? Zie je er naar uit dat hij, dat hij komt in de wolken en je, tjoem, tot zich roept. Bij hem bent. Wat een uitzicht, hè? Wat een uitzicht dat je hebt wanneer je de Heer Jezus kent. Wanneer hij je leven leidt, iedere dag opnieuw. Ja. In de Hof van Eden kwam er naam ertussen. En die mens ging luisteren. Ja. Een van de gevaarlijkste dingen die je kunt doen in je leven is naar iets anders luisteren. Pas op wat dat oor van je inneemt. We nemen vandaag allerlei dingen, komen er om ons heen gevlogen. Maar het zijn allemaal van die dingen. Een van de dingen die ik vaak vraag aan de Heer. Misschien wil je dat even meekijken. In Psalm 139. Waarschijnlijk heb ik dat wel eens eerder gezegd, maar dat geeft niet. Herhaling is het eerste principe van onderwijs. Psalm 139. Het gaat er dus om dat we vanavond even bij elkaar komen om als het ware een opwarming te krijgen, hè, om verder te gaan. Om zo te zien de weg van God. En het gaat, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Zeg, God die weet precies wat je nodig hebt. Is dat niet mooi? Hij doorgrondt en hij kent je. Gij kent mij zitten en mij opstaan. Oh, dat opstaan. S'morgens. Oké, okay. We zijn daar wel eens lastig met dat opstaan, maar de Heer die kent dat. En we kijken naar het volgende. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Dat is mooi. Want waar heb je het meeste last mee in je leven? Gedachten. En sinds dat hij het heeft over net opstaan, dan kun je het 's morgens bij het opstaan maar best eventjes met hem overleggen. Heren, mijn grootste probleem is mijn gedachten. Er is een strijd om de gedachten. En als je nou die herder neemt, wat doet hij? Die herder die komt en die doet wat olie. Het is een bepaalde olie. En die smeert hij aan het hoofd van de schaap. Hè? En wat doet dat? Dat houdt die vliegjes weg. Die anders hun eitjes leggen in oren en neus. En dat dringt helemaal tot het binnenste door. En zo is er ook iemand die rond onze oren wil vliegen en allerlei gedachten wil binnenbrengen. Ik zeg wel eens, Heer, ik weet niet eens waar de gedachten vandaan komen. Of dat ze van mezelf zijn of van een ander. Maar soms zijn er gedachten die ik niet wil hebben. Heb je dat ook wel eens? Eerlijke belijdenis is goed voor de ziel. We zijn een beetje terughoudend in die zin, in die zaak, hè. Nou, dus, u zegt, Heer, u kent van verre mijn gedachten. U weet al wat er gaan komen. God, die weet wat er straks in je gedachten gaat komen. Klopt dat? Nou, dan vraag ik, nou Heer, houd dat dan terug en geef me uw gedachten. Dat is toch veel beter? Wanneer moet je ermee beginnen? Als de dag over is? Hé, ik kan beter beginnen bij het opstaan, hè? En, nou nog iets anders. Wat, dan gaan we het naar bed gaan. Droom je wel eens? Toen wij totdat ik wat ouder werd, droomde ik eigenlijk heel weinig. Maar het lag me natuurlijk aan dat ik minder op bed lag. De meeste van jullie weten wel, ik heb geboerd en mijn nachten waren toch altijd vrij kort. En dan slaap je dus eventjes lekker heel diep en dan ben je vertrokken en dan sta je op en dan gaan we verder. Dus droom heb ik, maar nu heb ik wat meer rust nodig. En wat het vervelende daarvan is, dat ik droom ook wat meer. En dan voordat ik ga slapen, dan vraag ik wel aan de Heer, Heer, hou nou al die onzin weg van me. Als ik dan toch iets ga dromen, of dat er iets, zoiets moet komen, Laat me dan een Bijbelstudie doen in de Walakam. Dat is toch wel mooi, hè? Zo, ik heb opwekkingen gehad en evangelisatiediensten gehad, een hele nacht door soms. Niet altijd hoor, zowat niet altijd, maar in ieder geval, het is toch beter als, ja, eer die weet al die dingen. Het staat er allemaal in de Bijbel, dus hij weet al die dingen. Dus als wij nu aan hem vragen, heren, kunnen jullie er niet zo mee omgaan? Of zie je daar niet zitten? Het is gewoon een kwestie van, ja, alles maar overgeven. Eerste gave. Overgave.
Maar ik had ook toch onze gedachte onder de eerste vijf van Christus.
Kijk. Dus daar wist je al aan. Je moet het niet op te doen. Gewoon een keer bij aan bent. Nee. Inderdaad. Maar doen we dat? Is dat een leefwijze? Zie, er zijn best dingen in de Bijbel waar we zeggen, ja, dat heb ik ook al eens gelezen. Maar is dat een actie om dat in ons leven te hebben? Of is dat gewoon iets, nou ja, ja, ik weet dat staat er in de Bijbel. Ik hoor dat wel eens van mensen, dan vertel ik iets. Ja, dat weet ik dat in de Bijbel staat. Ja, ja. Maar, wat doen we er dan mee? Zeggen, als dat daar eindigt, ik weet dat het in de Bijbel staat, dat schiet niet echt op. Eerstelijks moet de Bijbel lezen om te weten dat het staat. En dan de tweede, zeggen, heren, past u het nou toe in mijn leven? Ik kan het zelf niet toepassen. Ik kan niks toepassen. Dat moet de Heer doen. Dus je bent voortdurend in gemeenschap met de Heer, zodat Hij toepast hetgeen dat je nodig hebt. Dus je bent voortdurend, zeg je tegen hem, Heer, dit is uw werk. Dit is mijn. Ik kan het niet toepassen. Misschien eventjes zo genomen. Ik zal het even zo voorstellen. Heer binnenin. Want de Heer. Nou, als je zo dicht overal bij is, kan hij toch makkelijk allemaal regelen. En hij is de enigste die mijn macht is. Ik kan het zelf niet, dat heb ik al bewezen. Mijn hele leven door. Maar hij kan wel. Zal ik het hem dan niet vragen? Dan zeg je, hier is het. Hier ben ik. Doet u het maar. Kijk, gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Er is geen woord op mijn tong of zie, heren, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achter en van voren. Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven. Ik kan er niet bij. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we zo alles in uw hand mogen leggen. We danken u dat gij de Heer Jezus gegeven hebt. Maar we danken u ook dat de Heilige Geest gekomen is. Om in ons te wonen en ons leiding te geven. Stap voor stap en één stap tegelijk. Heren, dat ook de Heilige Geest alle dingen ordelijk uitvoert. Wanorde is niet van hem. Orde wel. We danken u dat gij zo ons leven wilt leiden. Iedere stap verder en verder. Om u meer te leren kennen. Dag aan dag draagt gij ons. Die God is ons heil. Hij is mijn licht, mijn heil, mijn levenskracht. Mijn liefelijkheid, mijn schoonheid, mijn psalmgezang, mijn verberging, mijn rotssteen. Hij is mijn God. Vader, ik dank u dat we zo deze avond deze dingen mochten bekijken. Wil gij zo ieder hart vervullen met de volheid van uzelf. En ieder leven dat verlangt, Heere, dat u zo leidt. Ieder leven persoonlijk en ons allen tezamen. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. Dat zo in alles we mogen zien de liefdevolle hand van een hemelse Vader. We dragen zo in ieder uw liefde aan u op en zeggen u dank voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen.